Goedemiddag, gemeente, jongeren, ouderen, kerktelefoonluisteraars, gasten, welkom in deze dienst. De dienst wordt geleid door dominee J. Hoefnagel uit Zeist. De schriftlezing is Lucas 7, vers 1 tot 17. Enkele mededelingen. We zijn verbonden met de Stilok, de lokale omroep. Iedereen die thuis meeluistert, ook een goede dienst toegewenst. De collecten zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 62, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan de eerste twee versen, Psalm 86, vers 1 en 2. Gemeente, we doen belijdenis van ons geloof met apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord erop zingen we op Psalm 42 en dan het vijfde vers. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk, in de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen Lucas 7, versen 1 tot en met 17 en vers 13 en 14 zullen de tekst voor de preek vormen. Lucas 7 vanaf vers 1. Nadat Jezus al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde die hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mezelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En ik keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgden, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en de grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en ze was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei tegen haar, huil niet. En die ging naar de baar toe, raakte die aan, de dragers nu stonden stil, en hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en ze verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. We zullen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heel rijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Het is de psalm, Heere, waarmee wij begonnen zijn in deze dienst. Een stil verlangen naar het heil wat u brengt. De psalm die de kinderen geleerd hebben voor school. En dan bidden we het u. Heere, geef dat onze kinderen ook dat verlangen mogen leren kennen. Een verlangen tot u, tot het heil wat u brengt, dat u hun rotsteen ook zult zijn in het leven ook. Maar niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Heer, wilt u zo met de kinderen zijn, die deze psalm geleerd hebben. En wilt u die psalm niet alleen in hun hoofd geven, maar dat die psalm ook een plaats mag krijgen in hun hart. Want u weet, Heer, een leven vol vertrouwen op u kan soms ook zo moeilijk zijn. Het leven kan soms zo anders gaan dan dat wij dat denken en verwachten. Dat hebben we ook net gelezen van die jonge man uit Nain. Nog maar zo jong. Gestorven. Zijn moeder, een weduwe, alleen achtergebleven. En Heer, als we dan zo als gemeente samenkomen, we kennen de achtergrond niet van elkaar, maar u weet alle dingen. U weet dat ook in deze gemeente mensen zijn die rouw en verdriet kennen. Misschien nog kort geleden, of al langer, een man of vrouw verloren, een vader of een moeder. En Heer, dan bidden we u voor hen. Wilt u dan troosten? Bij hen zijn. Rust geven ook. Vooral als het gemis groter wordt en de eenzaamheid ook om de hoek om kijken. Heer, in het bijzonder bidden we ook voor hen die een kind verloren hebben. Iets waar geen ouder overheen komt. Zo diep in het geheugen gegrift. Heer, wilt u dan troosten? Want u kunt troosten als geen ander en daarom bidden we het u dan. Wilt u dan troosten en nabij zijn? Heer, wilt u zo ook in deze gemeente zijn. U kent haar. Wilt u voor haar zorgen en bij haar zijn? Wilt u met haar predikant zijn, wilt u hem ook alles geven wat hij nodig heeft om deze gemeente te leiden. Wilt u met de kerkenraad zijn. Wilt u die ook vervullen met uw Heilige Geest om de gemeente voor te gaan. En heren, dan bidden we ook in het bijzonder voor Richard Sokke en Marlinde van Dijk, die deze week gaan trouwen aanstaande vrijdag. Wilt u uw zegen erover geven, ook de komende dagen als ze alle voorbereidingen zullen treffen. De laatste dingen nog even regelen. Heren, wilt u uw zegen over hen geven. Uw zegen ook geven aan dominee Sokke als die hun huwelijk mag bevestigen. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest en in alles uw zegen erover geven. Heren, als we dan zo vanmiddag samengekomen zijn in uw huis, dan bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor ons land waartoe we behoren. Voor onze regering. In het bijzonder nu het zo moeilijk is om een formatie te vormen. Wilt u het leiden? Wilt u in het bijzonder met hen zijn die vanuit een christelijk oogpunt willen regeren op grond van uw woord? Wilt u hen wijsheid, liefde, tact geven om op juist soms hele moeilijke momenten ook uw woord te nemen en van daaruit te spreken? Heren, we bidden u ook voor de kerk in Nederland. De kerk in Nederland die in de marge van de samenleving geduwd is. Heren, we bidden u voor haar. Wilt u uw kerk ook hier vasthouden bij u en bij uw woord? Dat uw woord ook zuiver mag blijven klinken. En zo bidden we u dan ook voor het evangelisatiewerk wat op verschillende plaatsen van het verschillende kerken ook gedaan mag worden. Wilt u daar uw zegen over geven? We bidden u ook voor het kerkverband waartoe wij behoren. En dan bidden we u in bijzonder ook voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Wilt u daar uw zegen geven? Bijzonder ook met de hoogleraren. Vervullen met uw Heilige Geest. De docenten, de studenten ook. En dan mogen we u ook dank zeggen voor de afgelopen week dat er twee broeders ook toegelaten zijn als admissiaal student. Wilt u hen sterken? Hen toerusten ook voor het wonderlijke ambt van predikant. U moet ook met het curatorium zijn de komende weken, ook als ook dan weer de missie-examens gedaan zullen worden. Heer, wilt u uw zegen overgeven. We bidden u voor het zendingswerk over het rond van deze wereld. Voor de zendingswerkers die op verschillende plaatsen hun werk aan het doen zijn. Wilt u met hen zijn op de momenten dat het soms eenzaam is. Ze tegen beperkingen aanlopen. Beperkingen in cultureel vlak, op het gebied van de taal. Wilt u hen wijsheid geven en hen vervullen met uw geest. We bidden u ook voor de vervolgde kerk. Voor de kerk in Noord-Korea die geen kerk mag heten omdat ze in het verborgen moet samenkomen. Soms ook heel alleen omdat anderen niet te vertrouwen zijn. We bidden u voor de kerk in het Midden-Oosten al. Voor hen die zuchten onder de islam. Die tot geloof gekomen zijn, maar door hun familie verstoten worden. Heer, wilt u hen dan opvangen. En omringen met uw liefde. Te hen uw woord geven. Hun geloof ook versterken. Wilt u met hen zijn die zuchten onder het hindoeïsme. Onder het boeddhisme. En we bidden u ook voor ons land. Voor hen die worstelen met het atheïsme. Heer, wilt u met uw vervolgde kerk zijn. Die op allerlei manieren vervolgd wordt. Heer, wilt u geven dat ze het hoofd omhoog mogen hebben. En het mogen zeggen ook. Mijn ziel is immer stil tot u. Heer, wilt u zo uw zegen over ons samen zijn geven. Wilt u met hen zijn die hier niet konden zijn vanwege ziekte of ouderdom, maar met ons verbonden zijn via kerktelefoon of op wat voor manier dan ook. Wilt u ook daar uw zegen geven. We bidden het u, Heer. Verheerlijk uw naam. In ons samen zijn. We bidden u dat. enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 89, vers 18 en 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 18 en 19. Gemeente, straks na het amen van de preek zingen wij op Psalm 30, vers 2 en 3. De tekst voor de preek is Lucas 7, vers 13 en 14. Toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met haar bewogen. En hij zei tegen haar: huil niet. En hij ging naar de baren toe, raakte die aan en zei: jongeman, ik zeg u, sta op. Gemeente, wanneer wij de Bijbel lezen, dan is dat niet zomaar een boek die ons de geschiedenis vertelt van het verleden. Niet zomaar een boek waar verschillende verhalen in staan over het verleden. Nee, wanneer wij de Bijbel lezen, dan is dat het woord van God. Dan horen we Gods woord, dan is het God die tot ons spreekt. En wanneer wij dan op dit moment ook hier samen zijn in de kerk en de Bijbel lezen, dan is dat op dit moment dus ook dat God tot u, tot jou heel persoonlijk spreekt. Wanneer we de Bijbel dus lezen, wanneer we Gods woord horen, dan past het ons ook om eerbiedig te luisteren. Te luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. En zo ook in deze geschiedenis. De kinderen zullen die geschiedenis waarschijnlijk ook wel kennen. Het is een verhaal wat ook in heel veel kinderbijbel staat. Die jonge man van Nain. Die jongen, waarschijnlijk zo rond een jaar of 12, 15, gestorven. Door zijn moeder wordt hij begraven. En die reën houdt dan die baard tegen. En die zegt: jongeman, ik zeg je, sta op. En die man gaat staan. Die jongen die gaat gewoon overeind zitten. In deze geschiedenis, in deze uitspraken ook: jongeman, ik zeg je, sta op, wil de Heer Jezus ook heel persoonlijk tot u, tot jou spreken. En het thema van de preek is dan ook: Jezus heeft u wat te zeggen. En als eerste denken we na over de realiteit die in die woorden van de Heer Jezus ligt. Vervolgens over de rijke troost die in die woorden klinken. En als laatste de majesteit in die woorden. Jezus heeft u wat te zeggen. De realiteit, de troost en de majesteit in die woorden. De dag voor deze geschiedenis die we gelezen hebben, we hebben dat gedeelte er ook bij gelezen, was de Heer Jezus in Capernaum. En in Capernaum was een legerhoofdste gelegerd met een groep soldaten van de Romeinen. En die had een knecht en die knecht die was ziek. En die hoofdman had de oudste van de Joden naar de Heer Jezus gestuurd met de vraag of de Heer Jezus bij hem wilde komen om die knecht gezond te maken. En de Heer Jezus was op weg gegaan naar het huis van die heiden om aan dat verzoek te voldoen. Maar nog voordat Jezus bij dat huis aankomt, had die Romeinse hoofdman zijn vrienden al naar de Heer Jezus toegestuurd met het verzoek: Heere, doe toch geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En toen de Heer Jezus dat hoorde, toen verwonderde hij zich en keek om zich heen en zei tegen de mensen: ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En die vrienden van die Romeinse hoofdman zijn teruggegaan. En toen ze thuis kwamen, was die knecht genezen. Zo'n groot geloof als bij deze heidense soldaat had Jezus bij zijn eigen landgenoten niet gevonden. Nee, zijn landgenoten, hoewel ze onder de indruk waren van de wonderen die de Heer Jezus deed, van de woorden die hij sprak, waren ze toch wat sceptisch. Velen volgden de Heer Jezus, maar toch bleven er weinig over die hem echt volgden. En aan het eind van die 3 jaar konden de overpriesters de Heer Jezus zonder moeite aan de Romeinen overleveren, zonder dat er iemand van het volk in opstand kwam. Nadat de Heer Jezus zijn verwondering heeft uitgesproken over het geloof van deze heidense hoofdman, en iets van de teleurstelling over zijn eigen volk heeft laten merken, gaat de Heer Jezus de volgende dag op weg naar Nain. Vanuit een Capernaum is de Heer Jezus op pad gegaan naar Nain. En met hem zijn zijn discipelen meegegaan en ook een behoorlijke hoeveelheid mensen ook. Een grote schare staat erin in vers 11. Een schare die nog verwonderd is van wat er de vorige dag gebeurd is. Het gerucht van die knecht die genezen was, was als een lopend vuurtje door de Capernaum gegaan. En er waren best veel mensen die met de Heer Jezus meetrokken. Om te zien wat er nog meer zou gebeuren, om nog meer zijn woorden te horen. En die stoet die op pad gegaan is vanuit Capernaum naar hem, die komt aan het eind van de middag in de buurt van het stadje Nain. En juist op dat moment komt vanuit dat stadje Nain een andere stoet aanlopen. Een rouwstoet verlaat de stad. En als we dat beeld zoals voor onze ogen zouden nemen, dat we daar bijvoorbeeld bij het stadje op een afstand op een heuvel zouden staan, we zouden het stadje zo zien liggen en we zouden zo die gebeurtenis overzien. Dan zie je daar die weg die naar dat stadje leidt. En aan de ene kant komt die stoet steeds naderbij, Jezus met zijn discipelen en die scharen om hem heen. Jezus in het midden. Onderweg, al sprekend met de mensen die om hem heen zijn. En degene die we verderop bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus meelopen, zijn onderling in gesprek met elkaar. Een stoet die levendig is, waarin mensen onderling contact hebben. Een stoet waar het leven van afstraalt. Jezus in hun midden. Nou, waar zullen ze over gesproken hebben, denkt u? Ik denk over de dingen die te maken hebben met het koninkrijk van God, waar de Heer Jezus zelf ook zo vaak over sprak. Die stoet die de stad nadert, is een stoet van leven, van hoop, van toekomst, van de grote dingen die staan te gebeuren. En dan zien we die andere stoet die de stad verlaat. Wat een tegenstelling. Het is een stoet waar de droefheid van afstraalt, die klaagverhalen. Ze maken misbaar, ze huilen met een droeve stem. We zien die dragers die de baar meenemen. En op die baar de gestorven, het levenloze lichaam van die jongen. En achter die baar een vrouw, alleen. Geen man die haar ondersteunt. Ze is alleen overgebleven. Weduwe. Kinderloos. Een grotere smart kunnen wij ons niet voorstellen. Je man, je vrouw verliezen is heel erg. Vooral als je zo lang met elkaar verbonden bent. Maar je weet, ook wanneer je gaat trouwen, dat er een moment komt dat je elkaar los moet laten. Hoe moeilijk dat ook is. Het is de gang van het leven. Je weet dat dat moment een keer komen zal. Maar een kind verliezen. Er is geen ouder die daar overheen komt. Dat diepe verdriet. Dat zo diep ingrijpt. Dat gaat tegen onze verwachtingen in. Een vader of moeder naar het graf brengen is moeilijk. Maar het is de gang van het leven hier op aarde, maar een kind. Hoe lang het ook geleden is, dat blijf je bij. En dan zien we hier die vrouw. Eerst een man. En nu ook een kind moet ze naar het graf brengen. Emotioneel, verschrikkelijk. Maar ook financieel voor haar een zware klap. We zien die ene stoet mensen die stad nadert. En die andere stoet die stad verlaat. De ene stoet mensen blaakt van het leven, van contact, van gemeenschap van elkaar. Die andere stoet, een stoet van mensen met rouw en verdriet, eenzaamheid. Die twee stoeten naderen elkaar en we verwachten dan dat die ene stoet waar de mensen druk met elkaar in gesprek zijn, dat het gesprek zal verstommen. Dat ze aan de kant van de weg zullen gaan staan om die rouwdragende familie ongestoord hun weg naar het kerkhof te laten gaan. Uit respect voor het verdriet dat de dood veroorzaakt, laten wij immers ook een rouwstoet voorgaan. En zo hebben wij in dit leven het geaccepteerd dat de dood bij het leven hoort. We weten ook niet anders. We hebben die psalm toch ook gezongen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Maar voor deze stoet die hier nadert, voor de Heer Jezus Christus die in het midden van die stoet is, is de dood de grote vijand. Die enorme breuk in Gods schepping. Die veroorzaakt is door de zon. Dood. Dood. Ja, eens zullen wij allemaal sterven. Maar dood. Dood gaat een stap verder. Sterven wordt gezien als het einde van het menselijke leven. En dood, dat is de fase die daarna komt. Maar dood. De dood zelf is er al veel eerder dan het sterven. Want wij worden allen geboren als levenloze, zondige mensen. Dood in zonden en misdaden, geestelijk dood. Geestelijk dood, een realiteit die een dode niet eens ziet ook. En die rouwstoet die wij gezien hebben, zullen veel tranen vergoten zijn. Er zal in die rouwstoet veel gehuild zijn. Verdriet ook om het meeleven van die vrouw. Maar in die rouwstoet was er één die zeker niet huilde. Die niet zijn tranen de vrouwen loop liet. Dat was die jonge man die op de baar lag. Hij was dood. Al het leven was eruit. Hij kon niet meer huilen. Hij kon niet meer roepen. Hij kon niets meer. Hij was gestorven. En dat is nu ook de realiteit van ons allen. Wanneer wij geboren worden, worden we geboren als levenloze kinderen. Ja, springlevend in de zonde, in het doen van onze eigen zin, in het leven voor onszelf. Maar geestelijk dood. Geestelijk dood. En wie huilt er dan om ons? Wie bedrijft er dan de rouw over deze jonge man? Dat zijn degenen die leven. Wanneer we tot geloof gekomen zijn, wanneer we door de wedergeboorte, door de Heilige Geest, dat nieuwe leven ontvangen hebben. Ja, dan treuren we ook om de doden, omdat we zien dat er geen leven in zit. Dan is er een vader of moeder die verdriet hebben om een zoon en dochter. Terwijl die zoon en dochter niet eens begrijpt waarom ze verdriet hebben. Ik doe toch niks verkeerds. Ja, ik leef dan nog niet zoals jullie. Maar er is toch niets op mijn leven aan te merken. Ja, inderdaad. Dan kunnen we als ouders goed contact hebben met onze kinderen. Dan kan het zijn dat je met je vader en moeder best wel goed kunt praten. Of met je vrienden, je collega's op het werk. Maatschappelijk niets op aan te merken. Misschien zelfs dezelfde waarden en normen. Maar als het op het leven aankomt. Als we het hebben over het eeuwige leven. Over het leven met God. Staat de wagen stil. Wat een pijn kan het doen. Als we mensen om ons heen zien die alleen voor dit leven bezig zijn. Alleen voor dit leven bezig en begrijpelijk ook, want als dood dood is en leven leven, dan moet je het wel maken nu in dit leven. Want als ik morgen dood ben, dan moet ik het wel maken vandaag. Want anders heb ik voor niets geleefd. Het dood zijn voor ons mens. We denken hier snel aan de extreme. Aan iemand die zijn leven vergooid heeft aan de alcohol, aan de drugs, aan een losbandig leven. Iemand die uiteindelijk verzwakt, verarmd, als een dakloze op straat terecht gekomen is. Kunnen we onze hoofd schudden en zeggen, och, 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 wat is nu daarvan terecht gekomen? Ja, het uitleven in de zonde, dat eist dat tol, maar als het je kind is, of je kleinkind, dan huil je, dan leid je mee. Maar dood is niet alleen de uitleving van de zon. We zien het toch ook in de kerk. Mensen die uiterlijk meeleven, maar innerlijk van God vervreemd zijn. Soms open en eerlijk. Ja, nee, dat ken ik niet. Ik kan niet zeggen dat ik een kind van God ben. Dan zou ik mezelf te veel aanmatigen. En je proeft niet die worsteling. Ja, God moet het doen. Ik kan het zelf toch niet. En je proeft die doodsheid. Je ruikt de doodslucht. Ja, zelfs zo erg dat God er de schuld van krijgt. Doet het u pijn als u bij anderen zo weinig leven ziet? Of doet het geen pijn? Huilt u niet om zoveel doodsheid om u heen? Dat u mensen zomaar door kunt laten leven zonder voor hen te bidden. Zonder naar gelegenheden te zoeken om van het geloof te getuigen. Als het u geen pijn doet. Als u zo leeft moet u zelf eens een keer de vraag stellen. Waarom huil ik niet? Terwijl ik toch ook in die rouwstoet meeloop. Komt het misschien omdat ik op die baar lig? Omdat ik dood ben. En daarom niet in staat ben om te huilen. Om verdriet te hebben om de dood. Want wij allen, niemand uitgezonderd, zijn immers geboren onder de macht van de dood. Onder de macht van de zon. Voor ons is er geen hoop. Is er geen enkele hoop in onszelf te vinden. Want God noemt ons leven dood. En een dode kan niets doen, kan zichzelf niet tot leven wekken. En wij kunnen doden ook dat leven niet geven. En toch is er hoop. Er is hoop, want er komt een andere stoet aan. En deze stoet geeft aan die stoet geen voorrang, maar zet haar juist stil. En dat is juist die rijke troost die er in deze geschiedenis ligt. Zoals de tweede gedachte, de rijke troost in de woorden van de Heer Jezus. Jezus zag die weduwe. En die was innerlijk met ontferming over haar bewogen. Een innerlijke ontferming, een medelijden waar wij geen weet van weten. Ja, wij kunnen ons inleven in andermans verdriet. We kunnen meeleven. Maar als we het zelf niet hebben meegemaakt, dan begrijpen we de diepte van de pijn soms niet. En al hebben we hetzelfde meegemaakt, dan is toch elke situatie weer anders. Maar Jezus' bewogenheid, zijn innerlijke ontferming, gaat zoveel dieper dan dat wij dat kunnen bevatten. Hij begrijpt zelfs meer van onze pijn dan wij dat zelf weten. Want het is die diepe liefde, dat diepe medelijden en bewogenheid van God met zijn gevallen schepsel. Het is die diepe liefde waarom God vanuit zijn innerlijke barmhartigheid zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Met die bewogenheid treedt de Heer Jezus op die baar toe. En dan raakt hij die baar aan, zodat die dragers blijven stilstaan. En die zegt tegen die vrouw, huil niet. En dan zijn het niet die goedkope woorden. Goedkope troostwoorden, stil maar, huil maar niet. En wij kunnen de oorzaak niet wegnemen. Nee, de woorden van de Heer Jezus bieden troost, echte troost. Want hij raakt die baar aan. Want dat is heel opvallend dat hij die baar aanraakt. Want elke Jood die een dode of een baar aanraakt, die is onrein. Mag op dat moment niet in de tempel komen. De Heer Jezus is door het aanraken van die baar onrein geworden. En hij heeft zich daarmee op het diepst verbonden met het verdriet van deze vrouw. Maar er spreekt nog meer uit. De Heer Jezus heeft de onreinheid van onze zonde op zich genomen. De tekst die ik net noemde uit Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven heeft en daar mogen we de zin als van afmaken. Overgegeven aan de onreinheid van onze zonde. De toorn over de zonde heeft God volledig op zijn eigen zoon laten neerkomen. De Heer Jezus heeft zich vrijwillig overgegeven tot in de dood. Opdat een iedere die in hem gelooft het eeuwige leven zou hebben. En van de zonde en de dood verlossen. De Heer Jezus raakt die baar aan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij in de moederschoot van Maria ontvangen werd door de Heilige Geest. Toen nam hij het zondige menselijke vlees aan. Hij raakte die baar aan. Waar alle mensen op liggen en dan zegt hij het tegen u, tegen jou, huil niet. Maar het ligt daar een troost in. Hij raakt die baar aan waar wij op liggen en hij zegt, huil niet. Een troost die onuitputtelijk is, een oneindige troost. Omdat het Jezus is die deze woorden spreekt. Wij kunnen troosten, wij kunnen meelijden, maar we kunnen de oorzaak niet wegnemen. Wij kunnen verdriet hebben over onze eigen doodsheid, kilheid en onvermogen om voor God te leven. Maar we kunnen er geen verandering in aanbrengen. Al die tranen van die vrouw konden haar zoon niet meer tot leven wekken. Maar ligt er dan geen troost in die woorden, huil niet. Woorden die Jezus tegen die vrouw sprak. De vrouw die eerst haar man en nu haar kind verloren had. Het zijn troostvolle woorden die ook ons mogen troosten. Troosten in het verdriet. Ja, troosten ook heel fysiek om het verlies van een man of een vrouw. Van een kind. Als we weten dat iemand ons ontvallen is, dat die gestorven mag zijn in Christus, dan verlangen we die niet meer terug. Maar hoe moeilijk kan het zijn? Op die momenten. Als we erover twijfelen of een geliefde. Weer het geloof had in de Heer Jezus Christus. Een kind, een man of vrouw, een vader of moeder. Ook dan zegt de Heer Jezus, huil niet. Omdat wij het dan mogen laten. In de handen van een levende God. Die rechtvaardiger is dan wij ooit zijn. En veel genadiger is. Dan wij kunnen zijn. Dan mogen we het overlaten in zijn rechtvaardig oordeel. Wat een troost ligt er in die woorden, huil niet. Woorden die de Heer Jezus tegen die vrouw sprak. Haar kind is dood. Het is dood. Is het uw kind? Is het uw man? Is het uw vrouw? Is het dood? Nee, nog niet gestorven, maar dood, geestelijk dood. Merkt u het aan alles? In het spreken?
Jezus heeft die baar aangeraakt. En die zegt, huil niet. Maakt u zich zorgen over uw kind? Hoor dan de woorden van de Heer Jezus. Huil niet. Huil niet. Want nadat de Heer Jezus dat gezegd heeft tegen die vrouw, dan zegt hij tot die jongen die op die baar ligt. Jonge man, ik zeg u, sta op. Die woorden van de Heer Jezus, huil niet, die woorden geven zoveel troost. Een diepe troost, omdat het geen loze woorden zijn, maar woorden die met majesteit gesproken zijn. Is onze laatste gedachte, de majesteit van de woorden van de Heer Jezus. Het is Jezus Christus die deze woorden gesproken heeft. Hij is de opgestane levensvorst die ons dit woord laat verkondigen ook. En hij zegt het ook, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Huil niet. Het zijn diezelfde woorden die Johannes toen hij op pad was zag ook. Hoorde ook in de hemel en opgeschreven heeft hij in Openbaringen 5. Johannes die zag in de hemel een boekrol. Een boekrol van binnen en van buiten beschreven met het evangelie. Maar die boekrol was verzegeld met 7 zegelen. Niemand in de hemel, nog op de aarde was in staat om die boekrol te openen. En ik huilde zeer, zegt Johannes. Toen kwam een van de ouderlingen die rond de troon van God stonden naar hem toe en zei, huil niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en de 7 zegelen te verbreken. Niemand in de hemel, nog op de aarde, heeft het recht om het evangelie te openen. Niemand van ons kan het evangelie openen voor een ander. We kunnen spreken van het evangelie, we kunnen het getuigen, we kunnen het voorleven, maar we kunnen het niet openen zodat een ander het kan inzien. Het kan je soms zo moedeloos maken, een gevoel van machteloosheid ook bieden. Als je zo bewogen bent met die ander, je zou het zo graag willen, maar je voelt dat die ander dood is. Je zou zo graag willen dat die ander tot leven komt. Omdat je juist zelf ook weet wat leven is. Een leven met de Heer is ook zoveel meer dan het genieten van deze wereld. Er is zoveel meer rijkdom in God te vinden dan alle rijkdom van deze wereld. En als we dan zien dat ons kind steeds verder en verder afdwaalt. Als we merken ook dat het steeds moeilijker en moeilijker wordt om erover te spreken. Als je daar zo mee worstelt, let dan eens op de woorden van de Heer Jezus Christus. Huil niet. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om die 7 zegelen te verbreken. De Heer Jezus Christus is bij machten om uit de dood tot leven te wekken. Als een gesprek niet meer mogelijk is. Als u misschien op dit moment misschien niet eens weet waar uw kind is. Vouw dan uw handen. En vertel hem alles maar. Toon hem al uw tranen. En ik weet het. U doet het. U die ermee worstelt met uw kind. U bidt. Maar bidden is soms ook zo moeilijk. Soms lukt het ons niet om ons hart ook voor hem uit te storten. Let dan nog eens goed op deze geschiedenis. Die vrouw die ging die stad uit om haar kind te begraven. Die vrouw had geen hoop meer. Ze bad niet meer. Haar tranen waren hopeloze tranen. Zit u misschien ook zo in over uw kind? Of een familielid of een vriend. Let dan eens op die woorden van de Heer Jezus. Huil niet. Want zo komt de Heer Jezus u vanmiddag opzoeken. En hij zegt, huil niet, maar geloof alleen. Nee, dat staat er niet. Geloof. Dat wordt hier in dit gedeelte niet genoemd. In dat vorige gedeelte. Toen het over die Romeinse hoofdman ging. Toen verwonderde de Heer Jezus zich over het geloof van die heiden. Maar nu komt de Heer Jezus bij een vrouw uit de Israëlieten. En die zegt, huil niet en over geloof wordt niet meer gesproken. Geloof kan soms zo zwak zijn. Dat wij het niet meer bemerken. Maar God zal een rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij komt juist om te troosten. En zo komt hij ook vanmiddag bij u, bij jou. Om tot leven te wekken. Stel uw verwachting dan ook alleen op hem. Hij komt om te troosten. Zegt jongeren. Ouderen. Als ik het heb over geestelijk dood. Herken je jezelf daar dan in? Dat je dan bij jezelf zegt, ja inderdaad, dat merk ik bij mezelf ook. In mijn leven. Ik ben christelijk opgevoed, ik vind het ook wel leuk om te discussiëren over de Bijbel. Maar diep in mijn hart merk ik dat het me eigenlijk niet raakt. Misschien ben je echt onverschillig. Dat je zit omdat je moet. Dat je bij jezelf zo weer zegt van ja... Het raakt me op geen enkele manier. En ik vraag me zelfs wel af of God wel bestaat. De Heer Jezus zegt het vanuit het evangelie tegen u, tegen jou. Jonge man, jonge vrouw, sta op. Hij schenkt het leven. Hij is het die het leven schenkt. Die het geloof werkt. Merk je bij jezelf dat het niet lukt om op te staan. Dat het niet lukt om je denken te veranderen. Dat het niet lukt om te geloven. Dat het niet lukt om van de zonde afscheid te nemen. Omdat je daar zo van houdt. Zo eigenlijk dat wil laten doen. Wil blijven doen. Dat het niet lukt om te geloven of God te bestaat. Maak je geen zorgen. Daar kun jij ook geen verandering in aanbrengen. Dat lukt je niet. Wat je ook probeert. Maar bid. Bid of hij je het leven wil geven. Want hij wil niets anders. Daarom laat hij het ook vanmiddag aan u, aan jou verkondigen. Jonge man, sta op. Hij wil niets anders. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik wilde jullie zo graag bij hem een vergaderen. Als een hen de kuikentje onder de vleugels neemt. Maar u wilde het niet. En als we daar zo mee worstelen. Als het ons niet lukt. Wat we zo graag zouden willen. En in het diepste van ons hart niet kunnen ontkennen dat daar de liefde van God ontbrand is. Dat de liefde van God op de bodem van ons hart ligt. Maar we worstelen zo met de twijfel van het geloof. Zo vaak overwoeken door de lauwheid. En we kunnen het geen leven inblazen. Ons hart gaat uit tot God, maar we kunnen het zo moeilijk aannemen, zo moeilijk geloven. De Heer Jezus gebiedt het u. Jonge man, ik zeg u, sta op. Want wanneer we dat nieuwe leven ontvangen hebben. En ik vermoed dat er verschillende zijn die al jaren geleden dat nieuwe leven hier ook in deze gemeente ontvangen hebben. Als je dan terugdenkt hoe dat in het begin was. Je mocht van vreugde opstaan. In liefde ontbrand tot de Heer Jezus Christus. Maar het leven ging door. Teleurstellingen van het leven. Die overgebleven zonde die ging woekeren. En we zijn weer gaan liggen onder dat doodskleed. De Heer Jezus zegt tegen u, jong man. Ik zeg u, sta op. Kon die jonge man dat dan? Natuurlijk niet, hij was dood. Maar toen hij het leven ontvangen had, toen ging hij wel overeind zitten. Toen zei hij niet, nou ik blijf maar liggen, want God moet me overeind helpen. Nee, de dode zat overeind. Maar die was natuurlijk niet dood meer. Maar die ging overeind zitten en die begon te spreken. Wij kunnen soms ook in ons leven zo dood zijn, zo dor. Dat we niets anders kunnen dan klagen over onze doodheid, over onze zonden. Terwijl we toch ten diepste moeten erkennen dat God ons het leven gegeven heeft. Dan kunnen we, dan mogen we toch niet meer klagen. Al is er misschien reden genoeg om te klagen. Zoveel zonde, zoveel ongeloof, zoveel twijfel wat overgebleven is. Maar laten we ons dan oprichten en zien op de Heer Jezus Christus. Hij is het. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Niet wij. Niet wij worden van onszelf zulke levendige mensen. Het is alleen door Hem. En dan moeten we ook leren. Om vanuit Hem te leven, niet uit onszelf, maar alleen door Hem. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En Hij laat dat evangelie verkondigen. Ook deze middag. U en jij zitten hier niet zomaar in de kerk. Hij heeft u iets te zeggen. Huil niet. Troost, die diepe, echte troost over het verdriet, over de doodte van mijn leven, de doodte van de mensen om me heen. Jongeman, ik zeg u, sta op. De machtswoorden van de Heer Jezus die tot leven wekken. Die machtswoorden van de Heer Jezus waaruit u leven mag. Waarop we ons vertrouwen hebben te stellen. Voor ons leven en voor het sterven. Jezus heeft u vanmiddag iets te zeggen. Die begon de preek met dat wanneer we de Bijbel lezen, dat het Heer Jezus is die tot ons spreekt. Als u dus de kerk verlaat, dan heeft Heer Jezus u vanmiddag iets gezegd. En dan kunt u op verschillende manieren de kerk verlaten. U kunt opstaan. De woorden van de Heer Jezus van uw schoot laten rollen. Ergens hier onder de bank achterlaten en het kerkgebouw verlaat. Weet dan dat Gods woord nooit ledig zal wederkeren. Maar koester toch die woorden van de Heer Jezus. Huil niet. Jonge man, ik zeg u, sta op. Koester deze woorden met het gebed, Heer, maak mij levend naar uw woord. Amen.
we de Heere danken en bidden. Heere Jezus Christus, Zoon van God, we prijzen uw naam voor uw oneindige liefde en goedheid, dat u ons die woorden laat verkondigen, huil niet. Jongeman, ik zeg u, sta op. En Heer, als ze dan die woorden horen, als de liefde ervan in ons hart mag resoneren, dan bidden wij het u. Maak tot leven hen die dood zijn. Maak weer levendig hen die ingezonken zijn. Verlevendig mij, opdat ik mag jubelen en zingen tot eer van uw naam. En uw naam mag verbreiden ook. In mijn gezin, in mijn familie, waar ik ook ben. Omdat uw naam daarin alle lof en eer mag ontvangen. Heer, we zeggen u dank voor alles wat u ons deze dienst en deze dag ook gegeven heeft. Dat uw woord mocht klinken. Heer, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. En ons het leven schenken. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan? Wilt u ons daar brengen waar we verwacht worden? Wilt u met ons zijn ook de komende week als we ons werk te doen hebben of op wat voor manier dan ook in het leven staan? Wees bij ons. We prijzen uw naam en we bidden het u op grond van uw liefde en uw trouw om Jezus wil. Amen. Er zal nu 2 maal gecollecteerd worden en de slotzang is Psalm 103 en daarvan het 7e vers. Psalm 103 vers 7 nadat er gecollecteerd is. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.